Een paar weken geleden dat ik 's nachts een tijdje wakker lag, overkom mij eens een enkele keer. En dan ga ik ook bidden en mediteren, dan vind ik het meeste rust, moet ik eerlijk bekennen. En toen hoorde ik ineens, kreeg ik de woorden, mijn genade is u genoeg. In 2 Korintiërs 12, vers 9 vinden we die woorden. Dat is, als ik stil ben en bij mezelf probeer dingen na te denken, krijg ik altijd woorden uit het oude vertaling van de MBG, moet je mij maar vergeven. Dus ik hoorde ineens God zeggen in 2 Korintiërs 12 vers 9 wat hij tegen de apostel Paulus zegt. Mijn genade is voor jou genoeg. En ik wil even met jullie naar die tekst kijken, want het is een tekst waarin Paulus enorm kwetsbaar is. Het is sowieso in de brieven en in de relatie met Paulus en de gemeente van Korinthe zie je dat hij aan de ene kant de gemeente wil aanspreken op dingen die misgaan. En tegelijk kaatst het als het ware terug naar hem en gaan ze hem verwijten van alles. Van ja, maar is het nou wel een apostel? En hij zei dat hij zou komen en hij kwam niet opdagen. En ze gingen hem op allerlei manieren aanvallen. Hij hoorde het eigenlijk ook niet in het begin bij de eerste 12 apostelen, bij de volgelingen van Jezus. En hij is later bijgekomen, hij heeft de gemeente vervolgd. Dat is best wel een heftige aanklacht. En Paulus zie je dan vooral in de tweede brief aan de Korintiërs, is hij dan heel erg bezig om als het ware die fundament weer neer te leggen van waar hij op staat, de gemeente, de fundament waar hij op staat, maar ook waar je met elkaar als gemeente op staat. En dan schrijft hij in 2 Korintiërs 12 vanaf vers 9, nadat hij God, hij zei van, Satan die heeft mij, of God heeft me als het ware een doorn in het vlees gegeven, waarin een engel van de Satan mij als het ware voortdurend teistert. Die haakt op mij in. En dan heeft hij, en hij zegt, hij heeft God een aantal keren gevraagd om hem van de doorn in het vlees te bevrijden. En dan zegt God tot hem, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Mijn genade is jou genoeg, is voor jullie genoeg. Want mijn kracht toont zich in de zwakheid. Mocht je nou zelf ooit in een lastige situatie komen, en ik hoop het niet voor je, maar mocht het eens een keer voorkomen, en je denkt, hoe moet ik nou mijzelf een plek geven in die situatie, hoe moet ik met de mensen en de dingen omgaan die op mij afkomen, dan is de tweede brief aan de Korintiërs is een prachtig brief om te lezen. Daar zitten heel veel wijze lessen in hoe je jezelf kunt verhouden tot lastige dingen. Die lastige dingen waar Paulus het over heeft, nadat hij heeft gesproken over openbaringen, wat hij van God heeft gekregen, waarin hij zelfs zo'n beetje in wat wij dan noemen de zevende hemel is geweest. En hij weet zelf niet eens of het lichamelijk of geestelijk was. Hij zegt alleen, God weet dat, maar hij mocht echt openbaring ontvangen in de tegenwoordigheid van God, zo'n beetje in zijn troonzaal, waar niemand mag komen. Paulus spreekt dan ook op dat moment, als hij het erover heeft in het begin van het hoofdstuk, over hij, over die persoon die bij God is geweest. Hij durft niet eens te zeggen, ik ben er geweest. En toch, ondanks al die openbaringen die hij heeft gehad en die bijzondere plek en relatie die hij heeft met Jezus Christus, toch zegt hij, er is iets in mij wat mij voortdurend weer kwelt. En 3 keer heb ik God gevraagd om mij daarvan te verlossen. En nou zijn de commentaren, die hebben zich het hoofd gebroken over wat dat doorn in het vlees, die kwelling van Paulus, zou kunnen zijn. Je denkt al heel gauw, omdat hij het over vlees heeft, dat het een soort ziekte is. Misschien wel een handicap. Misschien wel een chronische ontsteking aan zijn heup of aan zijn knie. Dat weten wij niet. Staat er ook verder niet in. Maar toen ik die woorden aan het overdenken was van mijn genade is u genoeg en die doorn in het vlees, toen moest ik denken, maar als Paulus het over het vlees heeft, en dit staat niet in een boek, dus dit is gewoon wat in mijn hart en gedachten kwam. Als Paulus het in de andere brieven heeft over het vlees, heeft hij het altijd over het leven in het lichamelijke, in het aardse, nu los van God. Het vlees staat bij Paulus altijd tegenover geest. De geest is die relatie die we hebben met God, waarin wij gedoopt zijn in de geest, waarin wij wandelen in de geest, waarin we vanuit Gods genade en waarheid mogen leven. Een kracht ervaren en een nabijheid en een liefde ervaren die ons elke dag aanraakt, vernieuwt en vult. In het vlees, en vooral als het om de Satan gaat, worden we ook aangeklaagd. In het vlees is er sprake van schuld, tekortschieten tegenover de wet en tegenover God. Alles wat we niet goed hebben gedaan. De Satan wordt ook vaak uitgebeeld als, of aangesproken als, de aanklager. Heel mooi is dat de Heilige Geest in Johannes door Jezus wordt genoemd de advocaat, de parakleet, de trooster die erbij geroepen wordt. Dat is letterlijk ons woord voor advocaat. Maar de Satan is de aanklager. Dat vind je al in de profetieën Zacharias, waar de hoge priester Jozua voor de troon van God staat. En dan staat de Satan ernaast en die staat die hoge priester aan te klagen. Ze van, kijk maar wat een gebrekkig mens. Kijk maar wat hij allemaal verkeerd heeft gedaan. Kijk maar hoe die eruit ziet. Kijk maar waarin hij in tekort schiet. Kijk maar naar alle fouten wat hij heeft gedaan. En dan is de engel van de Heer, die zegt tegen de Satan, de Heer bestraffe jou Satan, want deze Jozua is mijn hoge priester. Misschien wel brandhout, maar ik heb hem uit het vuur gerukt. Hij is van mij. De Heer bestraffe jou, Satan. Satan is heel vaak de aanklager. En als ik nou aan Paulus denk, als er één ding is, waar ik in elk geval, als ik naar mezelf zou kijken, heel erg veel last zou hebben, is het feit dat hij de gemeente Gods heeft vervolgd. Letterlijk vervolgd. We hebben het wel eens dat we verkeerde dingen negatief praten over de gemeente, over mensen in de gemeente, over de kerk. Vooral als we uit één kerk zijn weggegaan, dan willen we daar nog wel eens wat negatief over die oude kerk praten. Zeggen dat was niet goed en allerlei dingen voor bedenken. Maar Paulus heeft de gemeente vervolgd. Hij heeft christenen in de gevangenis gegooid. Hij heeft ze gemarteld. Omdat ze Jezus Christus volgden. Totdat Jezus zelf in zijn leven kwam. En zei Paul, Saulus, Saulus, waarom vervolg jij mij? Maar wat het ook is waar Paulus mee worstelde. Of het nou een chronische ontsteking was. Of een bepaalde handicap. Of dat het inderdaad dat schuld was. Wat wel aan het kruis was achtergelaten. Maar het besef van wat hij mensen had aangedaan. Dat blijf je met je meedragen. Dat staat er niet in, maar hij laat wel zijn kwetsbaarheid zien. En hij laat vooral ook zien hoe God in die kwetsbaarheid de overwinning geeft. En voor de overwinning zorgt. En dat draait allemaal om dat ene woord, genade. Mijn genade is voor jou voldoende. En ik wilde dat woord genade wil ik aan de hand van drie woorden vanmorgen met jullie belichten. En het eerste is voldoende. Genade is voldoende. God zegt tegen Paulus, mijn genade is voor jou genoeg. Het is zelfs zo sterk dat in het Grieks, die kunnen de zinsombouw, in het Hebreeuws ook kunnen ze het zinsombouw aanpassen, niet naar bepaalde regels, maar als zij een bepaald woord belangrijk vinden, zetten ze dat vooraan. En dat is in dit geval ook zo, er staat genoeg voor jou. Zo begint God tegen Paulus te spreken. Genoeg voor jou. Er is voldoende voor jou. Er is meer dan voldoende voor jou. Zoals we zongen dat lied. Jezus is het beker die nooit opraakt. Er is genoeg voor jou. Toen ik op de vrachtauto zat en internationaal reed, was het vaak dat ik op zondagmorgen nog wel eens weg moest. Vanaf Heerenveen. En het eerste wat je altijd deed was naar de pomp en de tank volgooien. Ik deed de luchtvering ook nog een beetje omhoog. En dan kon er op de kop van de tank nog een beetje bij. En dan ging ik met 800 liter dieselolie op weg. En dan kon ik vol vertrouwen heen en weer naar München. Geen probleem. Ik weet, ik kom altijd wel weer terug. En mocht ik ineens in München staan, ze zeggen, ga maar naar Denemarken toe, wat wel eens een keer voorkwam. Dan kon ik niet terugkomen, want dan kom ik ongeveer tot Hamburg-Bremen. Maar dan had ik een tankpasje bij me. En er is onderweg nog zoveel dieselolie te krijgen. Ik kwam altijd wel weer thuis. Genoeg is dat gevoel dat als ik zondagmorgen uit Heerenveen wegrijd met een vrachtauto vol spullen om weg te brengen door heel Duitsland en waar dan ook naartoe, dat ik er niet over in hoef te zitten, heb ik genoeg dieselolie om thuis te komen. Er is genoeg en vol vertrouwen kan ik gaan zitten, want ik weet, ook als de tank leeg is, er is meer te krijgen en ik red het wel weer. God zegt, mijn genade is genoeg. Er is voldoende voor ons onderweg. En het is, als je daarbij nadenkt, bij stilstaat wat dat betekent, dan ik moet je eigenlijk gewoon steeds maar weer een voorbeeld erbij halen. Ik moet denken aan het boek van Stephen Covey, waar hij in het achtste eigenschap, daar heeft hij het dan over dat een heleboel mensen denken vanuit een vorm van tekort. Ze denken dat er maar zoveel taart is in de wereld en ik moet zorgen dat ik mijn stukje krijg, want stel je voor dat de taart straks op is. Er is maar zoveel tijd in mijn leven en als de tijd op is, dan heb ik niks meer. Het is net zoiets als een soort duimstok waarin je dus alles kunt afmeten. Maar weet je wat zo frappant is? Dat we wel kunnen meten hoe groot een probleem is. Maar Gods genade is veel groter. Als een probleem ongeveer zo groot is van hier tot daar. Als het probleem is vanaf het moment dat ik mijn predikantschap bijvoorbeeld moest neerleggen in 2007. En in 2015 weer een herstart moest maken op een andere manier. Van tevoren kon ik die periode niet zien. Maar het was maar een periode van 7 jaar. Maar de genade die God gaf in mijn leven en in ons gezin in die periode was vele malen groter. Gods genade reikt ver voorbij elke uitdaging en elk probleem wat je maar kunt tegenkomen in je leven. Daarom hebben we ook gezegd, Lodewijk en Peter gaan weg, maar wij raken niet in paniek. Want God is aan het werk, hij heeft de regie in dit proces zowel voor hun als voor de gemeente. En dat betekent dat wij kunnen vertrouwen dat God altijd zal voorzien in alles wat nodig is op de juiste tijd. Er is voldoende. Er is een oud verhaal wat ik jaren geleden heb gehoord van Bill Hybels, een voorganger van Willow Creek Church in bij Chicago. Een gemeente die ik heel graag blijf volgen voor alle ontwikkelingen en dingen die we daarvan kunnen leren op het gebied van leiderschap en noem maar op. En die gemeente was vrij jong. En toen stonden ze op het punt om een nieuw stuk land te gaan kopen, want ze moesten vanuit een oude plek waar ze zaten, dat was een gehuurde bioscoopzaal, wilden ze een eigen stuk grond om een eigen kerkgebouw te gaan neerzetten. Ze hadden enorm gegroeid. En de vraag was, hoe groot moet dat stuk land nu zijn? Hoe groot moeten wij nu plannen naar de toekomst toe? En toen heeft hij zijn mentor opgebeld, dat was Robert Schuller, ook wel bekend van Hour of Power. De oude Robert Schuller, en hij zei, Robert, what do we do? En Robert Schuller die zei tegen hem, hij zegt, dat is maar net wat je wilt. Je kunt naar God toe gaan met een vingerhoed en zeggen, Heer God, wilt u dat vingerhoedje alsjeblieft vullen? En hij zal hem vullen. Je kunt ook naar God toe met een glas. En zeggen, Heer God, wilt u alsjeblieft dat glas vullen? En God zal hem vullen. Je kunt naar God toe met een emmer. En zeggen, Heer God, wilt u de emmer vullen? En God zal de emmer vullen. Je kunt naar God toe met een vat. En zeggen, Heer God, ik heb hier een groot vat. Zou u dat alsjeblieft willen vullen? En Heer God heeft genoeg om ook dat vat te vullen. En hij zei, je kan ook naar hem toe met een schip zo groot als een olietanker. En zeggen, Heer God, zou u deze tanker alsjeblieft willen vullen? En de Heere God heeft genoeg om ook die tanker te vullen. De vraag is, zei Robert Schuller, hoeveel verwacht je van God? Want hij heeft genoeg om elke vraag te voldoen. Zoals dat prachtige tekst waar Trace ook over had. En die ik zelf ook tegenkwam bij de voorbereiding. In Psalm 103 staat die. Psalm 103, vers 11. Zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen. zo hoog de hemel is boven de aarde. Nou, toen wisten ze nog helemaal niks van het heelal en van de sterren en miljarden lichtjaren en de oneindigheid van de schepping. Dat weten we nu ietsje meer van. Zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. En zijn goede tierenheid, zijn goedheid, zijn genade, dat zijn allemaal dus eigenlijk dezelfde woorden. Is dus ook machtig, staat in Psalm 103. En daarom mijn tweede woord, vermogend. Gods genade heeft het vermogen om in alles te zien, voorzien wat nodig is. God is bij machten. God kan ervoor zorgen door zijn genade dat de klus geklaard wordt. Ik zie God als het ware vol vertrouwen op zijn troon zitten en tegen Paulus zeggen, daar hoef je helemaal niet over in te zitten. Het is al klaar. Mijn genade is genoeg. Mijn genade is bij machten om datgene te doen wat er moet gebeuren. Om in de zwakheid die zich kan openbaren in jouw leven of in je bediening of in de gemeente, in die zwakheid kan ik mijn kracht laten zien. En er is zoveel kracht en er is zoveel genade, daar hoeven we helemaal niet over in te zitten. Het betekenis van het woord charis, het Griekse woord voor genade, is ook letterlijk een nimmer falende kracht hebben. Een kracht hebben die nooit tekortschiet, die nooit faalt, die nooit ontbreekt. Charis, die genade dus, betekent ook sterk zijn, voldoende sterk zijn, genoeg zijn, verdedigen, afweren, genoeg hebben, zich tevreden stellen. Dat is wat God geeft in genade. Toen hij Jezus in genade naar de aarde zond en Jezus zijn genade toonde door alles met zich mee te nemen naar het kruis toe en voor ons te dragen. Die genade is de genade die de redding is van heel deze wereld. Paulus zegt in Romeinen 1 vers 16, het evangelie van de genade, dat is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. En er is genoeg voor iedereen. En zo zegt Paulus in Filippenzen 4 vers 13, ik ben in staat om alle dingen te doen door hem die mij kracht geeft. En in Efeziërs 3 vers 16 zegt hij, opdat hij, dat God u zal geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En hoe dat samenkomt, die kracht van God en onze misschien wel tekortkoming, beperking in onze vragen, dat vind ik zo mooi terugkomen in die woorden die in 2 Korinthe 4 vers 6 en 7. Een beeld waar Paulus daar heeft over, heeft hij opnieuw over de kracht van God die gegeven is. En dan zegt hij in 2 Korinthe 4 vers 6 en 7, want de God die gesproken heeft licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid God in het aangezicht van Christus Jezus. En dan in vers 7, maar wij hebben deze schat, die hemelse schat van God, zijn licht, zijn genade, die hebben wij in aarden vaten. Eigenlijk staat er in het Grieks in kleipotten. Heel kwetsbaar, heel breekbaar, zien er helemaal niet zo mooi uit altijd. Maar we hebben ze in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. De bediening die we als gemeente hebben en de weg die voor ons ligt, gaat er niet om hoe goed wij zijn en wat wij kunnen, maar wie God is. Zoals wij hier zondagsmorgen in de aanbidding ook zoeken naar zijn aanwezigheid. Want God is bij machten om alles te doen wat hij al zich had voorgenomen. En vandaar ook het derde woord, na voldoende en het vermogen van de genade om alles op te pakken en uit te voeren wat God zich heeft voorgenomen, het woord vertrouwen. Genade is voldoende, genade is vermogend en genade geeft vertrouwen. Vertrouwen op Gods genade betekent dat je kunt vertrouwen, net zoals ik toen ik op de vrachtauto stap en wegrijd, dat ik erop vertrouwde, ik kom weer thuis. En vertrouwen dat er voldoende genade is en dat het het vermogen heeft om elke uitdaging die er voor ons ligt, het hoofd te bieden. ook een interimperiode dat je zegt van oké, welke kansen gaan we ontdekken? Welke knelpunten komen we misschien wel tegen? Maar God zal ons er doorheen leiden wanneer wij erop vertrouwen zoals hij er ook op vertrouwt. God zegt tegen ons vanmorgen, jullie hebben niet meer dan mijn genade nodig om je door deze komende periode heen te leiden. Want mijn kracht wordt zichtbaar in de zwakheid van mensen. Dus wanneer wij onze handen open houden naar God toe, alleen in ons persoonlijk leven of als gemeente met elkaar, dan mogen we erop vertrouwen dat hij ons de handen zal vullen en ons verder zal leiden. Vertrouwen betekent dus ook dat je als het ware een anker uitslaat in die genade van God. Een anker, en dat zie je ook vaak, hè, dat die beeldjes van geloof, hoop en liefde. Dat hoop is een anker en dat wij onze hoop hebben gezet op Gods genade als een anker. Daar slaan we onze anker in, waardoor het schip vast ligt en op koers blijft, ook als er stormen komen. En weet je, als ik terugkijk op mijn leven, op allerlei periodes die ik heb gehad, mooie periodes, maar ook moeilijke tijden. En de momenten dat ik helemaal ten einde raad was, dat kwam niet omdat God er niet was, maar dat ik onvoldoende vertrouwen had dat hij er was. En dat ik onvoldoende zicht had op zijn genade. En achteraf, als ik nu terugkijk, dan kan ik inderdaad zeggen, ja, hij was er altijd bij. Hij heeft me altijd gedragen en hij heeft me verder geleid en in alles voorzien wat nodig is. God heeft het volste vertrouwen dat het fundament van genade die in dit huis gelegd is en het fundament van genade die hij in jouw leven gelegd heeft, dat die fundament voldoende is te voorzien in alles wat je nodig hebt. En dat hij daarmee ook het vermogen geeft om te bereiken het doel dat hij voor jou en voor ons gesteld heeft. Een waardevol leven, zoals God het bedoeld heeft. Heilige Geest, u bent het die woorden neemt van God en ze in ons hart legt. U bent het die tot ons spreekt als alle andere woorden zwijgen. U bent het die ons helpt als alle andere helpers op zijn. En er niemand meer is, dan bent u er nog altijd. En zo richten we ons tot u vanmorgen. Als de helper van ons persoonlijk. Als de helper van ons als gemeente. Als de helper van Peter en Lodewijk. Als de helper wanneer we het juist zo hard nodig hebben. En we denken, hier is geen uitweg meer mogelijk. Hier komen we nooit meer uit. Dat u tegen ons wilt zeggen, maar mijn genade is genoeg. Mijn genade gaat jou hier doorheen trekken. Mijn genade gaat jou verder leiden. Mijn genade zal zichtbaar zijn in jouw zwakheid, in je uitdagingen. Zal ik laten zien wie ik ben, zodat je steeds meer vol mag zijn van wie ik ben. Steeds meer vol mag zijn van mijn goedheid. En steeds meer over mij mag vertellen. Niet over je problemen, niet over je uitdagingen, maar over mij, mijn liefde, mijn genade, mijn hulp en mijn kracht en mijn voorziening. Want ik ben het die met jou gaat alle dagen van je leven. Ik ben het die genezing brengt. Misschien is er hier iemand vanmorgen die zegt, ik heb meer genade nodig, ik heb meer zicht nodig, Heer, op uw genade. Dan wil ik je uitdagen vanmorgen om je vertrouwen opnieuw te vestigen op God. Je vertrouwen opnieuw te leggen daar bij het kruis. Waarin alle schuld is weggenomen. Waarin genezing is gekomen. Waarin leven is gekomen. Ook voor jou. En meer dan genoeg dat het ook in jouw leven mag overstromen. En Heer, we willen die overstroming zien. Wij willen die overstroming zien. Die overvloed van uw genade in onze gemeente. En in ons leven. En we danken u, Heer, dat u de God bent die daarin voorziet. Dat u de God bent van genade, zo oneindig groot. Dat u de God bent die trouw blijft tot in eeuwigheid. Die nooit loslaat het werk waar u aan begonnen bent. Heer, wij danken u voor wie u bent en voor alles wat u geeft. En voor wat u zult geven. elke dag van ons leven. In Jezus' naam. Amen.